Dit voorjaar zal het onderwerp van de lezingen een leerrede zijn van de Boeddha, de Satipatthana Sutta. Hele mond vol. En ja, we hebben daarvoor gekozen omdat het zo'n, ja, eigenlijk zo'n belangrijke, elementaire leerrede is, zo'n belangrijk onderwerp. Dat woord Satipatthana, ingewikkeld woord uit de oude taal van de Boeddha, bestaat uit twee onderdelen. En het eerste is sati en dat betekent opmerkzaamheid. Dat is eigenlijk wat we ook hier oefenen, zo vanavond geoefend hebben. Aandacht, opmerkzaamheid. En het tweede onderdeel, patthana, ja, daar zijn verschillende ideeën over. Het zou iets kunnen zijn als fundament of oorzaak. En het wordt ook wat toegeschreven aan een ander woord wat iets betekent van nabij plaatsen. Dan gaat het over, ja, aandacht voor, ja, waar we dichtbij kunnen zijn, verschillende onderdelen. En het wordt dan wel ook wel genoemd de grondslagen van opmerkzaamheid of de domeinen van opmerkzaamheid, Satipatthana. En ja, er worden vier Satipatthana's onderscheiden. En de komende maanden zullen we daar dan ook verder mee bezig gaan. En de eerste van die onderwerpen, die grondslagen, is het lichaam. Wij zullen daar vanavond wat verder op ingaan. Ik zal de andere onderwerpen ook noemen, maar je hoeft het allemaal niet te onthouden. Maar waarschijnlijk ook bekend, de tweede is de gevoelstonen. Nou, ook dat kunnen we makkelijk herkennen, of iets prettig is of onprettig. Of ergens ertussenin, neutraal, niet prettig, niet onprettig direct. Het derde onderwerp, of de derde grondslag of domein van opmerkzaamheid, is de geest. Dan is het niet zozeer wat je denkt, maar meer de staat van de geest. Nou, misschien heb je vandaag gemerkt dat het kalm en rustig geconcentreerd was. Of misschien was het de geest heel erg afgeleid. Zo'n staat van geest. Het kan ook zijn dat er veel verlangen was in de geest naar iets anders, vooral dan wat er nu was. Of misschien juist afkeer. Dan kun je merken, ah, er was verlangen in de geest. Of misschien was het afwezig, was er geen verlangen. Of er was afkeer in de geest, of geen afkeer. Nou, dat soort dingen, dat hoort bij de geest, staten van geest. En het laatste is een wat ingewikkelder onderwerp, dat heet wat Dhamma of Dhamma kaders. En daar zitten dingen in als aan de factoren van verlichting. Het zijn onderwerpen die we kunnen herkennen. Het zijn misschien niet die directe ervaring, maar dingen die je kunt herkennen. Bijvoorbeeld weer die opmerkzaamheid, onderzoek wat we kunnen doen, of kalmte wat je kan ervaren. Of een ander onderwerp zijn de hindernissen, dingen die we tegen kunnen komen wat juist in de weg zit. Bijvoorbeeld slaperigheid, onrust, twijfel, nou, dat soort dingen. En ja, dat is dan over dat laatste onderwerp. Nou, we komen allemaal daar wel aan toe in de komende maanden. En ja, nu de eerste onderwerp is straks het lichaam waar we wat meer op in zullen gaan en waar we ook wat mee geoefend hebben. Maar daaraan voorafgaand, in die Satipatthana Sutta, begint eigenlijk met een soort definitie. En die zal ik dan ook even voorlezen. Daar staat. Wel nu, en dan neem ik het eerste veld van aandacht maar als een voorbeeld. Wel nu beoefenaren, in samenhang met het lichaam blijft een beoefenaar het lichaam beschouwen. Toegewijd, helder wetend en aandachtig. Vrij van hunkering en ongenoegen ten aanzien van de wereld. En hierbij worden dan vier kwaliteiten genoemd die we kunnen toepassen. En dat is, gaat dan over het hoe van de meditatie. Toewijding, helder weten, aandachtig gewaar zijn en een houding van geen voorkeur of afkeer. Nou, misschien is het wel mooi om te beginnen met die eerste, de toewijding. Het begint eigenlijk al dat je hier komt om te gaan mediteren. Dat is eigenlijk al de inspanning die je levert. Dat is al een toewijding. En verder is toewijding ook, ja, de inspanning die we leveren om ja, de opmerkzaamheid te blijven voeden. Dus de continuïteit van de opmerkzaamheid. Als je merkt, ah, we dwalen af, vast wel een paar keer gebeurd vandaag, dan is er weer die toewijding. Ik wil graag opmerkzaam zijn en breng je de aandacht weer naar het nu, naar dit moment. En dat telkens weer toepassen. Die toewijding is iets wat toch heel veel ook vriendelijkheid in zich heeft. De manier waarop we het doen, ik zeg ook vaak met veel mildheid oefenen, met liefdevolle vriendelijkheid. Dat is ook iets wat heel belangrijk is. Net als dat we een jong hondje zouden trainen. Die ga je niet slaan, want dan wordt het een vals hondje. Maar je vaak door een jong dier, wat je vaak ook wel, is er wel wat tederheid en vriendelijkheid. En zo heel vriendelijk, geef je dat jonge hondje aanwijzingen. En dan, doordat hij vriendelijk is, heeft hij ook zin om te luisteren. Kwispelt wat met de staart. En zo brengen we ook de aandacht weer terug. Dus die toewijding is ook eigenlijk een hele milde, vriendelijke kwaliteit. Het is ook wel iets van vastberadenheid, maar ook zeker die vriendelijkheid zit erin. Soms zijn we niet zo vriendelijk voor onszelf, kunnen we ook weer herkennen. Misschien kan je zo eens terughalen hoe het vandaag was. Als je afgedwaald was, kon je zo vriendelijk weer die toewijding weer naar de opmerkzaamheid toe. Of was het toch iets van oordelen, zou niet zo moeten. Ja, in ieder geval deze kwaliteit van toewijding heeft zeker die vriendelijkheid in zich. En die toegewijde inspanning is wel nodig om opmerkzaam te kunnen blijven, want we zakken ook regelmatig weer weg. Het was dan de eerste van het hoe. En de tweede is het helder weten. Het kennen van de ervaring. Dat zeggen we ook vaker, weten wat je ervaart en ook kennen van de ervaring. Als je de ervaring kent, dan ben je eigenlijk bezig met de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. En dat heb je vast misschien vandaag ook wel gemerkt. Dat de dingen telkens weer veranderen. Het is eigenlijk niet hetzelfde bij de ademhaling ook, dat verandert voortdurend. En misschien heb je ook wel gemerkt of had je een verwachting vanavond dat het wel zo zou gaan. En dan gaat het niet zo. We denken, hele drukke dag gehad, het zal wel heel onrustig zijn. Als een geschenkje komt daar ineens een hele rustige meditatie. Of andersom. Je had een hele rustige dag, je denkt, het zou vast veel kalmte zijn. En dan is er ineens heel veel onrust. Dat zijn dan eigenlijk al twee van de karakteristieken of de kenmerken van hoe de dingen zijn die we dan herkennen. De vergankelijkheid of de verandering. De oncontroleerbaarheid. We denken dat we alles in hand hebben, maar dat is toch niet zo. En zeker bij de meditatie kan je dat heel goed merken. En dan hebben we eigenlijk gelijk, komen we daarmee al de derde karakteristiek op het spoor. En dat is het onbevredigende, de onbevredigende aard. We willen graag dat dingen zo zijn en dan veranderen ze. We klampen ons soms vast aan dingen, ook in het dagelijks leven. Omdat we denken, leuk, daar vinden we het prettig in. Maar dan gaat het weer voorbij. Dat is eigenlijk die onbevredigende aard, wat we ook wel dukkha noemen. Dukkha is dan uit de oude tijd van de Boeddha, reed men nog met paard en wagen. Maar waarschijnlijk niet eens met paard, met wagens. En dan zo'n wiel wat een beetje aanloopt. Soms ook op een fiets, want dan slijt dat zo wat aan. Dat is dat onbevredigende. Dat het eigenlijk net niet is zoals we altijd willen. En dat heldere weten, helder zien of kennen van de ervaring, dan kunnen we in de meditatie die karakteristieken herkennen. En dat is eigenlijk dat we de dingen zien zoals ze zijn. Niet zoals we denken dat ze zijn, maar zoals ze werkelijk in essentie zijn. Dus veranderlijk en dat we geen controle hebben. En dat ze eigenlijk onbevredigend zijn in zichzelf. Dat er niet in de vaste verschijnselen is niet echt bevrediging te vinden. Nou, bij helder weten kan ook horen dat je weet nou, wat het doel is, of dat je een intentie hebt bij je meditatie. Een intentie bijvoorbeeld om opmerkzaam te zijn. Of misschien heb je ook een langere termijn intentie van nou, voor de komende tijd wil ik misschien wat meer aandacht hieraan besteden. Of daaraan die vriendelijkheid wat meer naar voren halen. Of misschien merk ik veel streven in de meditatie. Nou, misschien eens kijken als ik dat merk, ah, dat je het kan zien en kan laten gaan. En dat kunnen ook dingen zijn die bij dat helder weten. Dat je weet wat je aan het doen bent. En ook kijken wat passend is. En soms is een wat smallere focus op de adembeweging is gewoon heel passend, maar een andere keer ja, is gewoon breder gewaarzijn veel meer passend. En je kan voelen wat ondersteunt. Ook bijvoorbeeld bij de loopmeditatie, keuze uit twee oefeningen. Ja, soms is zo'n tweede oefening van optillen en neerzetten gewoon niet zo passend. En is een breder, alleen de raken van de voet is meer passend. En zo kun je kijken wat passend is voor jou om de opmerkzaamheid te ontwikkelen. En dat kan ook weer van moment tot moment verschillen. Misschien heb je zelf voorkeuren, dat kan je dan ook weer opmerken. Ja, dat is ook weer mooi, omdat dat hoort ook bij dat helder weten wat er passend is. Dat is dan die tweede. De eerste was dus die de toewijding. De tweede is dan weten, helder weten. En de derde is weer het gewaarzijn. Dat lijkt dan een beetje vreemd. We zijn daar toch mee bezig met opmerkzaamheid. Maar ook dat kunnen we weer gebruiken. Zodra je merkt, hey, ik zit in een gedachtentrein, dan merk je dat op. En dat helpt dan weer om de opmerkzaamheid weer op gang te brengen. Dus ook daarmee kunnen we dat weer gebruiken om de opmerkzaamheid verder weer te voeden. En dat was die laatste daar, zonder verlangen en afkeer. Nou, dat is ook een hele opgave, want we komen voortdurend dingen tegen die we prettig vinden en die we niet prettig vinden. En toch kunnen we kijken in de meditatie. Als zich wat aandient, kan ik erbij blijven. Bijvoorbeeld pijn in een been of ja, jeuk of een warmtegolf die opkomt. Misschien is er neiging, oeh, ik wil het niet. Dan kunnen we ons er naartoe wenden. Of merk je dat het heel prettig is en dan raak je er eigenlijk erg in verzeild. En werk je ermee samen, nou, dan kan je kijken wat meer afstand. En zo te oefenen zonder voorkeur of afkeer. Dat zijn eigenlijk zo die vier kwaliteiten van het hoe van de meditatie. Zo aan het begin. Voordat we, en die worden telkens bij elk onderdeel weer genoemd. Dus we kunnen eigenlijk bij al die onderdelen dit weer toepassen. Nou, vast hebben jullie dit wel herkend. Het klinkt als een hele mond vol, maar dat is eigenlijk ook wat we voortdurend doen in de meditatie. Ja, dan die onderwerpen van de meditatie, het lichaam. Nou, het lichaam is een enorm groot object voor meditatie. En in die Satipatthana Sutta worden heel veel onderdelen daarvan eruit gelicht. En vanavond hebben we dan met één zo'n onderdeel hebben we kennis gemaakt. Met die onderdelen van het lichaam. Ik zal ook nog een paar andere onderdelen noemen. En dat komt dan in de komende maanden wel aan de orde. De elementen kunnen we herkennen, bijvoorbeeld temperatuur, warmte of koude en andere elementen, die beweging. Ook de ademhaling hoort bij het lichaam. Zo. En verder ook houdingen, opmerkzaamheid in allerlei houdingen. Dus de loopmeditatie is ook zo'n oefening waarbij we gewaar zijn van het lichaam. De staande houding eerst en dan in de lopende houding. En je kunt ook in de liggende houding opmerkzaam zijn. En zo valt er veel aan te ontkennen, zelfs ook kunnen we stilstaan bij het lichaam dat in ontbinding is. Nou, dat klinkt ook wat, maar het zit ook nog in dat onderdeel van het lichaam. Nou, vanavond zijn we dus bezig geweest met die onderdelen van het lichaam. Het was een beetje een andere meditatie dan gewoon met drie van die lichaamscans. In huid, vlees en botten. En in die sutta staat het nog wel uitgebreider beschreven met 32 onderdelen. Ik Ik zal het voorlezen hoe het daar dan in staat. Beoefenaren, vervolgens beziet een beoefenaar het lichaam vanaf de voetzolen opwaarts en vanaf de kruin neerwaarts, omsloten door huid, alsof het gevuld is met vele onzuiverheden, en overweegt als volgt. Het lichaam bestaat uit, en dan komen die 32 anatomische delen, hoofdhaar, lichaamshaal, nagels, tanden, huid, vlees, pezen, botten, beenmerg, nieren, hart, lever, middenrif, milt, longen, darmen, buikvlies, maaginhoud, uitwerpselen, gal, slijm, pus, bloed, zweet, vet, tranen, talg, speeksel, snot, gewricht, zweer en urine. Nou, dat is een hele lijst. Het is te vergelijken met een persoon die goede ogen heeft en die een zijzak opent, met daarin allerlei verschillende zijproducten, zoals wilde rijst, rode rijst, bonen, topetten, gierst en witte rijst, en dan zegt, dit is wilde rijst, dit is rode rijst, dat zijn bonen, dit zijn dopetten, dit is gierst en dit is witte rijst. En zo beziet hij of zij het lichaam en cultiveert een dergelijke houding naar het lichaam. Nou, eigenlijk maakt dat duidelijk als je zo kijkt naar zo'n zak met granen. Ja, daar hebben we niet zo'n duidelijk oordeel over. Ja, het is witte rijst of rode rijst. Maar met het lichaam zit het vaak toch heel anders. Ja, we vereenzelvigen ons er vaak mee. En ik merkte dat, ik had afgelopen dagen last van wat ik ook echt duidelijk mijn darmen dan noemde. Dan merkte ik echt, ja, is echt hier mijn darmen. En begon allerlei verhalen daarvan te maken. Te kijken naar waardoor het zou komen en dit en dat. En het was echt niet meer zo'n zak zaad, maar het was wel duidelijk iets anders. Ik vond er ook van alles van. En ja, op een gegeven moment was het wel mooi om dat dan te herkennen. Ik was ook bezig met voorbereiding voor deze lezing. En ja, uiteindelijk, ik had ook veel afkeer daarvan, dat was pijnlijk. En maar toen ik dat zag, dacht ik, ja, uiteindelijk, het is ook gewoon een lichaamsdeel. Ik heb er geen controle over. Toen werd het al een stuk makkelijker. Ik zag de afkeer. Het was duidelijk afkeer. En ik kon toen ook weer metta toepassen, vriendelijkheid. En toen werd het een wat ander verhaal, kon ik er meer mee zijn. En toen kwam ook een idee op, ach, ik kan ook een kruik maken. En dat was niet uit afkeer, maar uit goede zelfzorg. En zo was het toch, ja, dat omgaan met het lichaam is soms een heel ding. En we vinden ook vaak van alles ervan in de zin van schoonheid. Misschien heb je hekel aan bepaalde lichaamsdelen van jezelf die je niet mooi vindt. He, of vind je juist andere dingen wel weer mooi? We hebben bijvoorbeeld vaak zo'n idee over haren, he, prachtig. En, nou, die kunnen we ook verven, krullen en weet ik wat. Maar ja, als zo'n haar in de soep ligt, is het ineens niet meer zo aantrekkelijk. Hetzelfde met nagels, we hebben nu in die scan ook de nagels. Ja, misschien gaan we ze lakken of vinden we er ook van alles van. Ja, als je nagelen nou ergens op de tafel ziet liggen, is het ook niet zo. Die andere delen uit de lijst, urine en snot, en, nou ja, vinden we ook niet. Goed, we hebben daar best wel zo'n ideetje over het lichaam. En deze oefening is eigenlijk bedoeld, ja, misschien vond je het een lastige oefening of had je er niks mee, maar kan bedoeld zijn om wat een neutralere houding te krijgen naar het lichaam. Ja, eigenlijk alleen maar huid, alleen maar vlees, dat ze... Deze verkorting tot 3 onderdelen en 3 scans komt van de monnik Analayo, waarbij ik afgelopen najaar ook een retreat heb gedaan. Die doet dat dan in de vorm van 3 lichaamscans. Dan kan je het ook echt ervaren. Maar het helpt om een wat meer, ja, neutralere houding te krijgen naar het lichaam. En ook geen afkeer, dat is ook niet de bedoeling. Want misschien vinden we dan dingen juist weerzinwekkend, maar dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Wat meer te kunnen beschouwen als een zak graan. En eigenlijk is het idee dat al die lichaamsdelen, ja, zo'nzelfde aard hebben. En het onderdeel aantrekkelijk en afstotelijk is maar eigenlijk een idee in de geest. Nou, ook dat, ja, kan ook leiden, als je iets heel prettig vindt, kan ook leiden tot begeerte. En als je verliefd bent, ja, dan kan je bij een ander het lichaam zien en vind je alles even mooi. Natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar het kan ook ja, tot andere uitwassen leiden. Bijvoorbeeld ja, seksuele wangedrag. En, nou, het kan ook aan de andere kant niet mooi vinden. Het kan ook leiden tot discriminatie op grond van huidskleur of andere lichaamskenmerken. Dus het is wel degelijk, het toch kan een belangrijke oefening zijn om in ieder geval bij stil te staan. En ja, de Boeddha die noemt schoonheid eigenlijk, ja, het legt hij geen relatie met het lichaam, maar vooral met de geest. Omdat schoonheid in het lichaam, ja, het komt en het gaat. En er zijn ook veel wat hij noemt dan onzuiverheden in het lichaam. En eigenlijk wat hij verbindt, schoonheid met de geest. Bijvoorbeeld cultiveren van een geest van metta, dat is dan schoonheid. Natuurlijk heeft het wel een relatie als iemand heel boos is. Ja, die ziet er ook niet mooi uit. Iemand die, ja, als iemand die echt in metta staat is, vind ik, die zien er ook heel aantrekkelijk uit. Een fijne uitstraling en dat, ja, dat is dan een ander soort schoonheid. Dat is eigenlijk een beetje de les van deze oefening. En ja, het cultiveren, ja, dat doen we eigenlijk hier ook toch een beetje. Het lichaam als lichaam zien. Normaal gesproken doen we niet deze oefening. Maar wie weet vind je het interessant om eens bij stil te staan. Het kan ook helpen om wat lichaamsgewaarwording op te bouwen. Hè. Mensen die bekend zijn met mindfulness doen we meer een bodyscan waarbij dan opmerkt wat je ervaart. Ja, je kan kijken of je er iets aan hebt. Het is in ieder geval een van de oefeningen uit die Satipatthana Sutta. Die ja, wat degelijk ook voor sommige mensen behulpzaam kan zijn. Ja, het oefenen van schoonheid van de geest, daar kunnen we zo nog mee afsluiten met een metta-meditatie om schoonheid in de geest te cultiveren.